Gemeente de Heer maakt ons opnieuw zijn heilige wil bekend. We luisteren naar Gods wet. Zingen dan uit Psalm 119 het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. Herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. Daarna volgt de schriftlezing. We luisteren dan verder naar Gods woord. En we lezen het 63ste lied uit het boek van de Psalmen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. God, gij zijt mijn God, u zoek ik in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in het land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goedertierenheid heeft beter dan het leven, mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven, uw naam zou ik in mijn handen opheffen. Mijn ziel zou u als smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik uwer gedenk op mijn legersteden, zo pijns ik aan u in de nachtwaken. Want gij zijt mij een hulp geweest, en in de schaduw uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des waars. Zij zullen den vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden.
Gemeente Gods Woord, de tekst voor de prediking, die wordt in het bijzonder gevormd door de woorden uit het begin van vers 9. In dat licht willen we naar deze psalm luisteren en in het bijzonder deze woorden, al staan ze uiteraard in een bepaald verband. Mijn ziel kleeft u achteraan. Gemeente, dien de Heer met uw gaven en wij gaan zingen uit de 63e, het derde, vierde en vijfde vers. zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. 42, het vijfde zingen we na het amen van de prediking. Gemeente, als we vanmorgen het boek van de psalmen voor ons open hebben, dan denk ik dat u het wel met me eens bent, dan zijn psalmen geen bladzijde vol met woorden die op een heel zakelijke manier een hele uiteenzetting geven over wat er aan de hand is, zoals je dat bijvoorbeeld bij geschiedenissen hebt. In de psalmen, en daar wil ik vanmorgen eigenlijk maar met u heen, wordt met woorden als het ware iets geschilderd. Je hebt mensen die kunnen dat, met woorden schilderen, zodat je het als het ware ziet gebeuren voor je. Nou, zo ieder geval in onze psalm wordt een portret geschilderd. Ook in de woorden van onze tekst, met de woorden van onze tekst. Als hier iemand aan het woord is die kan zeggen, mijn ziel kleeft u achteraan. Misschien kunnen jullie het een beetje vergelijken. Ik hoop dat je een mooie herfstvakantie hebt, maar stel nou dat een dag regent of zo, ik zag pas nog een keer zo'n boek. Dan moet je lijntjes gaan tekenen en dan heb je op een bladzij alleen maar een heel vel met nummertjes. En dan moet je van 1 naar 2 naar 3 naar 4 en dan soms tot 230. En dat gaat dan kriskras en als je al die cijfertjes ziet, dan denk je, ja, wat moet dit worden? Soms kun je het een beetje zien, maar soms heb je ook iets dat je zegt, ik snap eigenlijk niet wat dit moet worden, ik ben benieuwd. En dan pak je je potlood en dan ga je al die lijnen tekenen en dan ontstaat er nu vanmorgen een portret. Eigenlijk is spreken ook niks anders dan lijntjes tekenen. En gaat het erom, gemeente, dat we dat portret ontdekken. En als u het erg mooi vindt, dan mag u het overtrekken. Want stel dat je een vriendje bij je hebt die zegt, ja, maar deze vind ik wel heel mooi. En als je nu een klein beetje hart voor je vriendje hebt, dan zeg je, nou joh, weet je wat we doen? Dan pakken we een papier erbij waar je goed doorheen kunt kijken. En dan ga jij met je eigen potlood teken je gewoon mijn figuur na. En dan hebben we er allebei een. Eigenlijk, gemeente, luisteren we vanmorgen langs deze route naar de woorden van onze tekst. Als een schilderij waarop je dit ziet. Echt leven, dat is aankleven. En dat is het woord wat centraal staat in deze woorden van de tekst. Mijn ziel kleeft u achteraan. Maar dat wordt als het ware nog uitgebeeld in die hele psalm. Een schilderij waarop je dus dit ziet. Echt leven, dat is aankleven. En dat zie je als het ware in dat portret. En daar letten we dus eerst op. Dat is die nummertjes verbinden, weet je nog? En vervolgens blijkt dat er ook overgetrokken wordt. Een beetje deftig woord daarvoor is reproductie. Dus er is een portret op het schilderij en daar is een reproductie. En dat wil dus zeggen het portret, mijn ziel kleeft u achteraan, dat wordt nagetekend in het leven van meer dan één man. Dus een schilderij, daar kijken we naar. Echt leven, dat is aankleven. Dat zie je als je let op het portret. En dat gebeurt waar dat portret nagetekend wordt. Want ik hoop niet dat u erg teleurstelt. Dit gaat helemaal niet over ons. Daar volg toch maar mee in huis, gemeente. Lees die woorden eens. En denk eens even over na wat deze woorden zeggen. Mijn ziel kleeft u achteraan. Zijn dat woorden die bij een van ons vanmorgen passen? Als u eens meekijkt, dan kunnen we straks samen het antwoord wel geven vanuit de schrift. Als we nu eens die twee samen nemen, want daar gaat het over, mijn ziel en u. En deze twee blijken volgens de verwoording in deze tekst zo nauw aan elkaar verbonden te zijn, dat daar dat woordje aankleven voor gebruikt wordt. En dat moet je ook maar heel letterlijk nemen. Het wordt op twee manieren gebruikt in de schrift. Eén manier is dat bijvoorbeeld Israël achter de Filistijnen aan zit. En dan staat er, Israël kleefde de Filistijnen achterna. Wat betekent dat? Ja, dat snappen jullie ook. Dan zitten ze voortdurend de Filistijnen op de hielen. En omgekeerd kun je zeggen, die Filistijnen kunnen niet van die Israëlieten afkomen. Als zij een beweging naar rechts maken, dan gaan de Israëlieten ook naar rechts. En als die Filistijnen ineens een bocht maken, dan maken die Israëlieten ook ineens een bocht. Waar zij heen gaan, gaan zij ook heen. En zo achtervolgen ze de vijand. Houdt u dat beeld eens even vast. Degene die achtervolgd wordt, kan niet van zijn achtervolgers afkomen. Nou, dat klinkt natuurlijk een beetje in een situatie waarvan je kunt zeggen, nou, dat vind ik nou niet zo'n aantrekkelijke situatie. Wel, tweede manier waarop het woord gebruikt wordt, is het huwelijk. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, Genesis 2 vers 24. En zal zijn vrouw aankleven. En dan is dat zo hecht, deze twee zijn niet meer twee, maar zij zijn één. En waar je dus de ene ziet, daar zie je ook de andere. En je kunt zeggen, dit is de helft en dat is de wederhelft. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Weet u nog wat ik u vroeg net? Ik heb gezegd, dit gaat helemaal niet over ons. En dat zouden we eens gaan bekijken door bijvoorbeeld eens op dit werkwoord te letten, aankleven. Hebt u gezien dat het hier gaat over mijn ziel? Kleeft u achteraan. Heeft de Heere van de week ons voortdurend achter hem aanzien gaan? Kunt u zeggen, kun jij zeggen, kan ik het zeggen, dat de Heere in de achterliggende week niet van ons af kon komen? Of het andere beeld. Was het zo dat een van ons kan zeggen, deze twee, mijn ziel, kleeft u achteraan, dat er zo'n aanklevend leven was, dat mensen hier op het Urk gezegd zouden kunnen hebben, waar je hem ziet, of haar, daar kom je, met eerbied gesproken, God ook tegen. Want die twee zijn zo innig met elkaar. Mijn ziel kleeft u achteraan. Als ik nu nog eens een keer zeg, gemeente, dit gaat helemaal niet over ons. Wat doet dat dan met ons? Als u moet constateren, nee, Ik kan niet zeggen dat ik de Heere niet met rust gelaten heb in de achterliggende week. Eerder het omgekeerde. Hij heeft, moet iemand misschien wel zeggen, deze week helemaal geen last van mij gehad. Ik liep de Heere niet achterna. Ik ging gewoon mijn eigen gang. En er zijn er die moeten zeggen, ik heb nog nooit anders gedaan. En er zijn er ook die moeten zeggen, en ik heb het weer gedaan. Dit gaat niet over ons. Wij kunnen niet zomaar een psalm zingen. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Ook niet om een andere reden. Als ik gewoon even vanuit de psalm u meeneem naar mijn ziel en wat er over u gezegd wordt, dan hoop ik dat u langzamerhand toch een portret gaat ontdekken. Let u maar op. Mijn ziel. Wat wordt er van de ziel van deze dichter gezegd die hier aan het woord is? In vers 2. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u. Zo gauw ik maar wakker ben in de dageraad. En dan komt het. Mijn ziel kleeft u aan. Mijn ziel dorst naar u. Dat is dus het leven van mijn ziel. En laat ik nu toch maar even zeggen, met dat mijn ziel wordt niet alleen een binnenkant van een leven bedoeld, zoals wij vaak over onze ziel spreken, ons innerlijk, en dat is er zeker ook mee bedoeld, maar we moeten natuurlijk niet een aparte tegenstelling maken tussen een zogenaamd innerlijk en dan heb je ook nog een lichaam eromheen zitten. Dat is een beetje ergheidens gezegd en gedacht. We zijn gewoon mens als geheel, maar we hebben wel een binnenkant. Dus ik zeg dat niet om te ontkennen dat er juist gaat om ons, wie we ten diepste zijn, onze ziel. Zoals wij zeggen bij een ontzield lichaam. Als iemand gestorven is, hij is er niet meer, dus onze ziel, dat zijn we zelf. Maar dat zelf betekent dus ook, dat ben je helemaal. Als je heel erg gevoelens hebt, hevige gevoelens hebt van binnen, dan doet je lichaam daar ook in mee. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Als mijn ziel dorst naar God, doet dat ook wat met mijn hele bestaan. Dus neemt u dat ook even mee, dat je niet een aparte gedachte hebt bij mijn ziel alleen maar. Maar mijn ziel kleeft u aan. Dat is iemand die dorst naar God. En wat is een eigenschap van dorst? Voor zover wij dat weten. En dat is maar heel betrekkelijk. Maar dorst kun je niet wegpraten. Dorst kun je ook eigenlijk niet uithouden. Je moet drinken. Je kunt dat niet uitstellen tot, nou weet je, dat doe ik dan straks wel. Ja, dat betekent gewoon dat je helemaal niet, je hebt misschien een beetje droge mond, maar je hebt geen dorst. Dat is juist iets wat aangeeft dat het zo'n behoefte is, dat zonder vervulling van die behoefte kun je niet meer verder. U hebt het begrepen. Zijn wij hier als mannen en vrouwen, als jongeren en ouderen aanwezig die kunnen zeggen, Heere, zonder u kan ik niet verder. Ik kan deze zondag niet uit. Ik kan geen nieuwe week meer in. Dorst naar u. Zoiets als die bekende regels, ja. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Mijn ziel dorst naar u. Dat is vanuit de behoefte gesproken. En wat heeft deze dichter ook ontdekt over wie het hier gaat? En dat is het tweede wat ik even noem. Dat is dat de Heere zelf de maaltijd is. En dan als u zegt, ja, nou hadden we net over dorst en nou ineens over een maaltijd. Ja, als u kijkt in vers 6, mijn ziel, en daar heb je mijn ziel weer, zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. Nou, kort en goed betekent dat een overvloedige maaltijd. En die overvloedige maaltijd bevat alles wat de dichter nodig heeft. En dan zou je kunnen zeggen, dat is drinken en eten, dat is alles wat hem verzadigt. Als dorst een gat is, dan is deze maaltijd de vervulling van dat gat. Mijn ziel dorst naar u. U bent de maaltijd voor mijn ziel. Want mijn ziel zou met smeer en vetheid verzadigd worden, vers 6. Wanneer? Als ik aan u denk op mijn legersteden en zo peins aan u in de nacht waken. Gemeen, dat beeld moet u even op u in laten werken, want wilt u de woorden van onze tekst ook werkelijk zien in dat schilderij, als een schilderij? Mijn ziel kleeft u achteraan. Dan moet je dus aan de ene kant weten iets over hoe is mijn ziel, hoe wordt die getekend? En aan de andere kant moet je dan weten, hoe wordt u, de u van onze tekst getekend? En dat gaat over wie de Heere is. Nou, als ik bij mijn ziel, als de schilder dan laat zien, dat is iemand die dorst naar God. En dat is dus iemand, denk aan dat woordje aankleven, die zonder de Heere niet kan leven, die de Heere het als het ware moeilijk maakt. En die in liefde aan de Heere verbonden is, zodat gezegd kan worden, waar de Heere is, daar is hij of zij ook. Maar dan de u, de Heere zelf. Weet u, daar heeft deze mijn ziel ook bepaalde gedachten bij. De man die dat kan zeggen, mijn ziel kleeft u achteraan, gaat 's avonds slapen. Nou, dat is vrij algemeen. Jawel, maar als hij 's avonds gaat slapen, dan denkt hij, voordat hij gaat slapen, aan wie God is. Als ik gedenk wie u bent op mijn bed, op mijn legerstede, vers 7. Mijn ziel kleeft u achteraan. Dat betekent dat je bij dagen en bij nachten zo vervuld bent van wie God is, dat je al denkend loopt het als het ware over. Als ik aan u denk op mijn legersteden, en dan staat er in onze vertaling, zo peins ik aan u in de nacht waken. Ja, peinzen, dan heb je meestal zo'n beeld voor je van zo'n man met zo'n vingertje hier en een duim onder zijn kin, en die zit dan een beetje in gepeins verzonken. Maar dat moet je hier niet hebben. Hier moet u eigenlijk aan Psalm 1 denken. Iemand die de wet van de Heere overpeinst, dag en nacht. En dan moet je denken aan iemand die voor zichzelf, als het ware, zacht fluisterend, de wet aan het opzeggen is. Hij is zo vol van de wet, het onderwijs van de Heere, dat hij dat voor zichzelf, als het ware, zo'n beetje half hardop, murmelend, fluisterend, zegt. Zoals dat kan gebeuren als je heel sterk aan iemand denkt. Misschien zijn er wel vrouwen die dat doen op een bepaald moment in de week als een man op zee is. en ze zijn met hun gedachten bij hun man op zee, en in één keer noem je zijn naam. Dat komt omdat je hart bij hem is, en dan geef je er uitdrukking aan. Zo is hier iemand aan het woord, die zo als hij 's nachts gaat slapen, vervuld is van wie God is, dat hij het hardop gaat uitzeggen. Gemeente, nog een keer. Gaat dit over een van ons? Wie kan zeggen? En hierin wordt nou precies mijn hart verklaard. Bent u zo man en vrouw die iedere avond gaat slapen, vol van wie God is? Hoor de Heere als het ware voortdurend uit onze mond dat ons hart zo vol is van hem, dat we het uitzeggen al murmelend en fluisterend tot hem, omdat hij ons verzadigt als een maaltijd is en als water is op het dorstige, zodat onze ziel vervuld wordt met wie hij is. Gemeente, deze woorden, en ik hoop dat u ondertussen zijn naam hebt zitten noemen. Nee, dat is geen broeder uit deze gemeente. Ook geen zuster. Geen jongere. Geen oudere. Geen dominee. Geen ambtsdrager. Want het gaat niet over ons. Hier is er maar één. Wiens portret in deze woorden je ontdekt. Precies. De zoon kan zeggen tegen de vader: mijn ziel kleeft u achteraan. De vader en de zoon, die zo hecht met elkaar zijn. Als het dan geldt ergens, dan geldt het allereerst daar. Deze twee zijn één. En dan bedoel ik dat niet alleen naar zijn godheid gemeente. Natuurlijk is dat ook waar. Maar allereerst gaat het hier over Christus Jezus zoals hij in het vlees gekomen is. Als u zo aan hem denkt, die als de zoon van de vader naar deze wereld gezonden is. En denkt u dan eens aan zijn leven. Aankleven. Zijn vader kon met eerbied gesproken niet van hem afkomen. Alles zei de zoon tegen de vader. Altijd luisterde de zoon naar de vader. Deze twee in liefde, zo nauw aan elkaar verbonden, dat je echt kon zeggen, en hij heeft het gezegd, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Maar ook dat andere. En ik hoop dat u het een portret vindt, gemeente, want geen andere bedoeling is het om u mee te nemen naar dit schilderij, dan dat een gids hier op Urk, als er misschien hier in het museum ook een prachtig schilderij hangt, hij dingen vertelt in de hoop dat mensen zullen zeggen, oh, dat is mooi. Mijn ziel kleeft u achteraan. Als de Heere Jezus iemand was die zonder zijn vader geen seconde kon leven. Mijn eten en mijn drinken is het, mijn spijs en drank, om te doen de wil des vaders die in de hemelen is. Mijn ziel dorst naar God. Wie heeft het leven ervaren als een land dor en mat zonder water?
Wie heeft ooit het leven zo doorleefd, zo gepeild in zijn leegte, in zijn dorheid en het vermoeiende en het afmattende, om te leven in een antisfeer van God en van de geboden van zijn vader? Wie heeft dat ooit tot in het diepst van zijn ziel doorleefd? Mijn ziel dorst naar God. Alleen Christus. Wie ging 's avonds, als hij ging slapen, altijd slapen? Niet met zijn plannen voor de volgende dag. Niet met al die dingen die hem neer konden drukken en noem maar op. Wie kon zeggen, als ik aan u vader denk op mijn legersteden, dan murmel ik voor mij uit gedurende de nachtwaken, de aantallen uren van de nacht. Vervuld als hij was met liefde tot zijn vader, met de heerlijkheid van zijn vader. Gemeente, waar het me om gaat is allereerst dit. Wij vallen er buiten, zeggen we zelf. Of zegt u dat niet eens? Bent u er nog nooit buiten gevallen? Maar soms is dat ook confronterend als de psalmen, en daar hebben wij nogal eens de neiging van om te zeggen, dat gaat over ervaring. En daar kijk je Gods heiligen in het hart. Het is allemaal mooi en ik ga er zo mee verder. Want natuurlijk is dat ook een kant, maar dat heeft met natekenen te maken. Dat heeft met reproductie te maken. Het schilderij zelf, het portret in de psalmen, ook in deze psalm. En het is niet de enige manier om naar deze woorden te kijken, maar vanmorgen wel een keer heel nadrukkelijk deze manier om naar het schilderij te kijken, dat u dan ziet dat deze woorden eigenlijk maar door één mens ter wereld werkelijk ten volle vervuld zijn, en die het zo heeft kunnen zeggen, mijn ziel, Vader, heilige Vader, kleeft u achteraan. En wat doet dat? Juist in het leven van hen, die als ze moeten zeggen, de pijnlijke ontdekking doen, nee, dit gaat inderdaad niet over mij. Maar dat dan niet even vlot weg zeggen, zoals sommigen van u ondertussen dat al lang gedaan hebben, vrees ik. Die er helemaal geen moeite mee hebben, dat dit gaat niet over mij. En die zo kunnen zeggen, nee, want ik ben nog onbekeerd. Als dat zo is, dan zal ik dat niet tegenspreken. Integendeel. Maar waar haalt u die koelbloedigheid vandaan om ondertussen te denken, nou, zoals je dat bij een groep ook doet die bij een schilderij komt te staan, ik ga wel een beetje achteruit staan hoor, en voor de geïnteresseerden, kijk, die moeten maar goed luisteren, want dat zijn mensen die verstand hebben van schilderen, en ik heb niks met een schilderij, en dit schilderij, daar heb ik ook niks mee, dus ik doe naar achter en ik hoop dat we zo weer verder gaan. Wie is het die juist als hij een portret ziet, ook in deze woorden van hem wiens naam Jezus Christus, zoeker van zondaren, zaligmaker van zondaren ziet, dat hij zegt, laat mij bij dit portret maar blijven staan. Omdat dit het is wat de Vader waard is om te ontvangen. Wat God waard is om te ontvangen. En dat je vol verwondering bij dit schilderij blijft staan en de Heere Jezus ook leert danken. Niet alleen voor wat hij op Golgotha deed. En u begrijpt wel dat ik daarmee niet zeg, o ja, dat is er dan ook nog wel. Natuurlijk niet. Een reproductie zou onmogelijk zijn buiten Golgotha om. Maar het eerste is dit. Dat hij zo in zijn leven de Vader verheerlijkt heeft. En als u, jij of ik, tot onze schaamte, tot onze verdriet moeten ontdekken. Deze woorden gaan niet over mij. Dan is dat één kant. Maar als ik dan hoor, deze woorden gaan wel over hem. Moet ik dan gaan beschrijven wat er gaat gebeuren? Dan doet het zeker zozeer nog. En toch laat de Heilige Geest je hem zien. En vind je vreugde in wat hij gedaan heeft. Dat hij zo volkomen zijn leven gegeven heeft. En dat, en daar gaan we nu naartoe, dat leven van Christus ook het leven van een christen mag worden. En ik zei net al, dan zijn we aan dat overtrekken toe. Als je de lijntjes getekend hebt en de nummers verbonden hebt in Psalm 63, dan zie je het portret van de Heer Jezus. En nu ook aan jullie de vraag. Als je vriendje de komende week vraagt, ik vind dit zo mooi, mag ik dit overtrekken? Als jullie, ook in de kerk, je hebt al vanmiddag geen zonderschool, maar anders ook op zonderschool en op school, een portret van de Heere Jezus Christus getekend zien, als er verteld wordt over hem. En je bent toch iets gaan begrijpen van wie de Heere is en wat hij waard is. En dat je het verlangen in je hart hebt, ook al kun je dat misschien allemaal niet goed vertellen, dat je eigenlijk de Heere wil vragen. En doe maar. Want dat woordje eigenlijk mag je gerust doorstrepen. De Heere gaat vragen, Heere, wilt u dit in mijn leven overtrekken? Wilt u geven dat ik zo'n leven ontvang, waarvan toepassing is mijn ziel? Dus van binnenuit kleeft u achteraan. Dat ik ga lijken op iemand die, ik ga niet alles uitvoerig herhalen gemeente, maar dan ga je dus lijken op iemand die God geen rust meer geeft. Weet u nog? Achterna. En de Heere van zijn kant zal nooit tegen een van ons zeggen, ga nou toch eens weg achter mij. Waarom loop je me altijd na? Waarom kom je met alles naar mij toe? Zoals je moeder best wel eens een keer in de keuken kan zeggen, ja, hou nou maar even op met vragen. Want ze is druk en haar hoofd is er niet bij, of ze is misschien gewoon moe. En dan als je altijd alles komt vragen, ja, jij komt altijd alles vragen aan mij. Daar word ik zo moe van. Ja, dat doen mensen. Weet dat de Heere heel anders is. Er zitten hier, vrees ik, mensen van wie de Heere moet klagen. Hoe kan het dat je mij zo met rust laat? Ik hoef maar één beweging te maken in je leven en je bent al weg. Soms was het even zo, je hield dus een paar dagen vol. Maar toen je leven even een bocht maakte, was ik je zo wel weer kwijt. Je doet dus niet wat ik gezegd heb dat je moest doen, mij volgen, achteraan kleven, maar ook bidden, kloppen, zoeken. opdat je zo de Heere zou mogen vinden. Laat dan deze tekst van morgen allereerst ook voor u, voor jou een boodschap zijn, als je de Heere nog zoveel rust kunt geven, dat je leven het tegenbeeld is van wat deze woorden zeggen. Je ziet hem altijd zonder God. Zij altijd zonder God. Goddeloos. Dan nodigt deze tekst uit, maar spoort de tekst ook aan om dit te gaan doen. En als ik het zo zeg, dan weet ik ook wel, dat kan klinken als een onmogelijke opdracht. Dit te gaan doen, terwijl je dat eigenlijk niet eens van harte doet. Nou, zeg dat dan ook tegen de Heer, en zo bedoel ik het. Van Heere, ik doe niet wat ik zou moeten doen. En ik mis ook van binnenuit eigenlijk de aandrang om het te doen. Ik heb het vanmorgen gehoord in deze woorden. En dat is ook zo. Zoekt u nog zondaar? Wilt u ook zo mij naar u uitdrijven? Maar het wonder, gemeente, het kan dus wel. Deze woorden gaan toch over ons, toch over zondaren, toch over mensen van vlees en bloed. Want het schilderij met het portret van Christus wordt overgetekend, gereproduceerd. En dan niet als een vervalsing, als namaak. Zo mag u dat woord reproductie niet opvatten. Dat gebeurt met toestemming van de schilder. Sterker nog, de schilder wordt erin verheerlijkt als het portret van zijn zoon steeds weer opnieuw nagetekend wordt op het doek van het hart, de ziel van mannen, vrouwen, jongeren, ouderen van allerlei leeftijden, zodat ze iets gaan vertonen van dit schilderij. En dan zitten hier mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, die kunnen zeggen: ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Ik kan u niet meer missen. En wat is nu datgene wat verzadigen kan? Helpt het nog als je wat afleiding vindt? Zijn dan alle gedachten alweer weg? Dat is het bewijs dat je geen dorst naar God hebt. Wie dorst naar God heeft, kan alleen maar verzadigd worden met wat God zelf geeft. Dat is het water des levens, dat is zijn gunst, zijn genade, dat is dat je zo ook de gedachten over hem mag denken, dat je vervuld wordt met zijn grootheid, met zijn heerlijkheid, met al zijn deugden, en dat je zo voor je uit gaat murmelen. En nu roep ik toch getuigen op. Waar zijn ze? De reproducties van dit schilderij. En als u dan niet met een beroep op de praktijk uw vinger op kunt steken voor Gods aangezicht, dan vraag ik het anders. Is dit schilderij wat u ten diepste begeert? Is dit het verlangen waarvan u zegt: ik weet het, de momenten waarop het zo is. Er zijn geen betere momenten. Je kunt nooit heerlijker gaan slapen dan met gedachten die vervuld zijn. Vol eerbied, ontzag, liefde, genegenheid tot deze God, Vader, Zoon en Geest. En wakker worden in de dageraad. God, mijn God, U zoek ik. Kijk, dat leven. God vruchtig, God zalig, een aanklevend leven, dat als de tegenstanders komen kijken, en die komen ook aan bod in deze psalm, want daar zijn veel tegenstanders, dat is ook de nood van deze dichter, David. Zijn leven wordt bedreigd. Dat staat in vers 10, maar deze die, heb je nog een keer, mijn ziel kleeft u achteraan, maar die mijn ziel zoeken tot verwoesting. Er zijn ook mensen die het tegendeel willen van de tekst. Het zijn je vrienden misschien wel, die zeggen, deze woorden, schilderij, haal het van de muur en vergeet het. Wij tekenen iets wat veel mooier, aantrekkelijker is dan zo'n schilderij. Dat zijn degenen die je ziel zoeken. Tot verwoesting. Dat er straks aan het eind van een mensenleven niet een reproductie is van het schilderij, maar dat, en eigenlijk zie je het niet eens maar aan de muur hangen, maar op de grond, puinhopen van de lijst waarin een schilderij had moeten komen. Maar het is ruw van de muur gerukt en kapot gegooid op de grond. En wat er nu hangt is een spotprent. Tegendeel van mijn ziel kleeft u achteraan. Ik heb het volgehouden zonder u. En dan is het einde. Zonder u. Deze zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Allen die eigen wegen blijven gaan. Hun eigen leven blijven ontwerpen. En daarom zoekt de Heere, als Hij zo ook deze woorden nog weer vanmorgen in uw en jouw leven laat klinken. En omgekeerd, u en jij, die het verlangen leerde kennen om juist aan deze woorden daarbij te leven. En dat dat het leven mag zijn van je leven. Mijn ziel kleeft u achteraan. Ik hoef je niet te vertellen dat er vijanden zijn. Ik hoef je niet te vertellen dat zij uit zijn op de verbreking van de gemeenschap. Ik hoef je niet te vertellen dat er zoveel dingen in de wereld om ons heen, in je familiekring, vriendenkring, maar niet het minst van binnenuit behoort deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting. Hoe kom je er dan? Als u de ene kant van de tekst ziet, mijn ziel kleeft u achteraan, dan is dat heel eenzijdig. En het is natuurlijk ook een preek die heel beperkt is. Maar aan het eind kan ik het niet laten, en het is ook de enige manier om zo amen te kunnen zeggen, is dat ik de tweede helft van de tekst erbij lees. Hoe komt het nu goed met die reproducties? Mijn ziel kleeft u achteraan. Dat is de ene helft van de tekst. En dan komt er die machtige arm. Uw rechterhand ondersteunt mij. En als u zo de tekst ziet, volmaakt in het leven van de Heere Jezus Christus, mogen ook allen die amen leren zeggen op dit verlangen en op dit beeld. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Heere, wat komt er ooit van terecht? Dit, mijn rechterhand, volmogendheden, doet hen getroost en veilig gaan tegenover die vijanden. En zo komen er toch momenten, onderweg naar dat moment waarop deze woorden ten volle waar worden. Want ze worden waar. Ze zijn waar voor de Heere Jezus Christus, de Koning van de Kerk. En ze worden waar. Gemeente, wat is het leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? En dan zijn er die zich daar echt niet thuis zullen voelen. Maar er zijn er ook bij wie dat juist heimwee opwekt. Waarom verlangen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Dan ga je iedere avond slapen. In deze gemeenschap van de drie enige God. En is er geen stoorzender 's nachts die je gedachten nog weer kan verontrusten. En als je wakker wordt 's morgens, mijn ziel kleeft u achteraan. En als je dan de hele dag hem mag dienen, mijn ziel kleeft u achteraan, dan zal het ten volle waar zijn. Waar je hem ziet, waar je haar ziet, daar zie je God ook. Want God zal zijn alles in allen. En daarom roept deze tekst ook het heimwee wakker. Naar een morgen. Onderweg is er reden te over om over deze God te zingen. Amen.
zullen we samen de Heere danken bidden. Heere, als kinderen uit volle borst meezongen, geef dan dat ze ook vandaag en alle dagen van hun leven leren bidden, Heere, wilt u het overtekenen? Geef dat aan ouders, aan ouderen. Heere, want u bent dat waard en u hebt er ook recht op, dat we u, deze enige God, zo is het zelfs op de uur van onze doop al gebeden, en het is ook gezegd, en ouders hebben gezegd, ja, dat zullen we onze kinderen vertellen, dat we deze enige God, Vader en Zoon, Vader, Zoon en Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser gemoeden en met alle krachten, en dat we onze oude natuur juist zouden doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Heere, wilt u zo met uw geest, ook in het midden van deze gemeente werken, onder jongeren, ouderen, en zo ook geven dat u aan uw eer komt. U bent aan uw eer gekomen in de Zoon van uw eeuwige liefde. En zo kan u, wilt u en kunt u vanwege zijn volkomen overgave en zijn volkomen offerande ook dat werk doen dat u door uw geest zondaren gelijk gaat maken aan dat heerlijke beeld, het schilderij dat u ons toont. Heere, wek het heimwee op in het leven van die u kennen, na die dag waarop ze zo voor eeuwig mogen leven. Uit genade. Amen. Psalm 17, het vierde, is de slotzang. Ga heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.